Goed, wij gaan met elkaar beginnen. En wij zijn in onze werktekst gebleven op bladzijde 318. 318, daartoe was Kees de vorige keer gekomen op 31 januari. En vandaag is de laatste dag van februari, 28ste van 2007. En wij gaan met elkaar verder met de Bijbelstudie aan brief aan de Efeziërs. En in onze werktekst zijn we gebleven op bladzijde 318. En ik wil graag zo meteen in het midden van die bladzij met u gaan lezen. En voordat we dat doen, wil ik graag eerst de avond beginnen met gebed. Vader, wij danken u op dit moment dat u ons die verlichting door uw geest wilt geven. We bidden u om een geest van wijsheid en openbaring om u recht te kennen. Om u te herkennen, Vader, en ook om die heilgeheimen van uw woord te kunnen verstaan. Vader, die zo diep in deze Efezebrief, wat in feite de kroonbrief is, tot uitdrukking worden gebracht. Vader, een geweldige brief met waarheden die zo hoog gaan, dat wij dat maar nauwelijks kunnen bevatten. En daarom hebben we ook dringend de leiding van uw geest nodig, die ons verlicht en laat verstaan wat u in uw woord zegt. Wat het betekent, Vader, dat we die overstijgende rijkdom van uw genade hebben ontvangen om leden te zijn van het lichaam van Christus. Vader, dank u wel voor de bijzondere toekomst die u heeft voor dat lichaam, waar wij deel van mogen uitmaken. Vader, volkomen onverdiend, het is dan ook uw genade. Vader, daar dank u voor. Dank u wel dat u ons ook zo vanavond wilt opbouwen. Op dit moment, zo midden in de week, is het goed, Heer, om met elkaar rondom uw woord geschaard dat te mogen ontvangen wat u ons wil geven. Vader, mogen wij zo daardoor opgebouwd worden. Daar bid u en daar dank u voor, in Christus Jezus' naam. Amen. Ik wil met u lezen het stukje waar we mee bezig zijn, dat is Efeze 4 en dan vanaf het 7e vers. En ik lees u voor vanuit de concordante vertaling. En er staat: aan een ieder van ons nu werd genade gegeven in overeenstemming met de maat van het geschenk van Christus. Daarom zegt hij: opstijgend in de hoogte neemt hij de gevangenschap gevangen en hij geeft gaven aan de mensen. Het hij steeg op nu, wat betekent het anders dan dat hij ook eerst afdaalde in de lagere delen van de aarde? Hij die afdaalt is dezelfde die ook opstijgt boven allen die van de hemelen zijn, opdat hij het al compleet zal maken. En deze geeft zowel apostelen als profeten, als evangelisten, als herders en leraars, tot aanpassing van de heiligen, tot dienstwerk, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen zouden geraken, zouden komen, tot de eenheid van het geloof en van de bewustwording van de Zoon van God, tot gerijpte man, tot het formaat van het volgroeid zijn van het complement van de Christus, opdat wij geen onmondigen meer zouden zijn, zwalkend en meegedragen door iedere wind van leer, in de grilligheid van de mensen, door list, om de stelselmatigheid van de dwaling te bewerken. Waar zijn er nu in de liefde, zouden wij allen tot groei moeten brengen in hem, die het hoofd is, de Christus, uit wie het is dat het hele lichaam, samen verbonden en verenigd, door iedere opname van het verstrekte voedsel, in overeenstemming met de werkzaamheid in de mate van een ieders deel, de groei van het lichaam bewerkt, tot opbouw van zichzelf in liefde. Tot zover dit gedeelte uit de concordante tekst. En misschien zult u bij sommige versen door al die woorden, stapelingen, soms het een beetje gaan duizelen, maar daarvoor hebben we dan ook Bijbelstudie nodig om daar die dat duizelen wat ze doen verminderen, laat ik het zo maar zeggen. En om wat grip te krijgen op die tekst. En we hebben de fijne studie van broeder Nog, die ons daarin de weg wijst. En we zijn al enige tijd bezig met het vergelijken van de geestelijke gaven. Een onderwerp waar onvoorstelbaar veel verwarring over heerst. En dan zie je ook dat die woorden van de apostel uit vers 14 maar al te waar zijn. De grilligheid van de mensen. En onmondigen zijn aan het zwalken, ze worden meegedragen door iedere wind van leer. En dat geldt zeker op het gebied van de geestelijke gaven. En zo komen ze niet verder. Zolang ze in die onmondigheid blijven, zijn ze mee te voeren met iedere wind van leer. Nou, wind is ook een beeld van de geest, hè, in Gods woord. Nou, er zitten dus allerlei geestelijke machten achter die de gelovigen maar al te graag in onmondigheid willen houden. En zo nodig daar weer in willen terugdringen. Maar goed, we hebben geestelijke zegen. Dat staat bovenaan bladzijde 318. En er is net een stukje geweest waar het gaat om de gaven die genoemd worden in 1 Korinthe 12. He, daarvan hebben we twee opsommingen van genadegaven die door de geest aan de gemeente toebedeeld werden. En die waren bevorderlijk, zo hebben we gezien. Dat is een heel belangrijk woord wat daar staat. Bevorderlijk. He, dat gaat eigenlijk aan die opsommingen vooraf. En ook na die opsommingen wordt een opmerking gemaakt waardoor je eigenlijk kunt ontdekken dat die gaven die daar genoemd worden, voor zover het later niet gecorrigeerd wordt, voor die tijd bedoeld zijn. En niet doorgaan in de tijd van nu, de tijd waarin geestelijke volwassenheid bereikt wordt. Maar hebben wij deze dingen, dus die gaven uit 1 Korinthe 12, vandaag de dag nog nodig? Omdat onze zegeningen geestelijk zijn. En te midden van de hemelingen, hè, dat is waar de Efezebrief mee opent, hè, met die geweldige woorden, gezegend is de God en Vader, die ons zegent met iedere geestelijke zegen, te midden van de hemelingen, in Christus. Hè, daar opent de Efezebrief mee. En als je dus via die deur, als het ware de Efezebrief binnenstapt, dan besef je twee dingen, dat de zegeningen dus nu geestelijk zijn, en niet langer aards, maar te midden van de hemelingen. Dus dat die sfeer, om het zo om dat woord maar eens te gebruiken, omdat die sfeer niet aards is, en als je ook als gelovige ziek wordt, en misschien zelfs wel ongeneeslijk ziek, dan verlang je heel erg naar genezing. En dan zie je dat mensen in dat verlangen gaan naar predikers die zeggen dat de Heer vandaag aan de dag nog steeds lichamelijk geneest, en dat zo even, als ik het zo mag zeggen, doet in een dienst en men komt naar voren. En wat is er dan een ontzettend verdriet als dan later blijkt dat er toch geen genezing is gekomen. Wat moet dat dan beschadigend werken in je geloof? Je hebt je zo eraan vastgeklampt, je hebt er zo naar uitgestrekt. Het is je zo aangezegd door predikers. Alleen het gebeurt niet. En eigenlijk biedt dan de brief aan de Efeziërs daarin de oplossing, zou je kunnen zeggen. Want die geeft aan dat onze zegeningen vooral geestelijk zijn. En voor zover wij het in materieel opzicht goed hebben en gezond mogen zijn, is dat ook een geschenk wat God ons geeft. Daar mogen we voor danken. Maar we hebben geen enkele garantie. Er wordt ons kracht, dat wel, genade, er wordt ons kracht voor onze zwakheid beloofd. Zoals het aan Paulus ook toegezegd werd in 2 Korinthe 12. Ik wil het even met elkaar opzoeken. Korinthe 12, een bekend stukje. En toch zegt de apostel daar bijzondere dingen natuurlijk, die niet zo vaak op de voorgrond komen, als je zo overal je oor te luisteren legt. En dan zegt hij in vers 7, 2 Korinthe 12 vers 7, en ook om het buitengewone van de openbaringen. Sorry, ik zal even beginnen in vers 6. Want als ik wil roemen, zal ik niet onverstandig zijn, want ik zal de waarheid zeggen. Maar ik onthoud mij ervan, opdat men mij niet meer toekennen dan wat men van mij ziet en hoort, en ook om het buitengewone van de openbaringen. Daarom is mij, vanwege dat buitengewone van de openbaringen die hij ontvangen had, daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, en dat is dat verheffen is een woord wat maar drie keer voorkomt, en in dit vers zelfs twee keer, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, eigenlijk staat er over verheffen, een doorn in het vlees gegeven, een engel, een boodschapper van de Satan, van de tegenstander, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. Daar heb je weer dat woord, letterlijk over verheffen. En Driemaal heb ik de Heere hierover gebeden. Dat hij van mij zou aflaten. En Paulus schrijft dit natuurlijk achteraf. Dan is het allemaal al gebeurd. En hij heeft daaruit geleerd dat wat de Heer daar zegt. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Dus dat is wat Paulus overkwam. Hem overkwam ook wel veel kracht. Maar eerder nog, hem overkwam veel zwakheid. En in die zwakheid had hij een bijzondere kracht. En die kracht kreeg hij van Christus Jezus. De Heer had tot hem gezegd, mijn genade, dus die genade van Christus, is genoeg. Ook al ben jij zwak. Ook al heb je misschien teleurstellingen en tegenslagen. En Paulus kende er heel wat. Hè? Menselijk gezien tegenslagen. En nochtans, het bijzondere is dat Paulus in alle omstandigheden in feite tevreden was. Tevreden met wat God gaf. Of het nu overdaad was of heel weinig. Of misschien zelfs wel soms bijna niets. Hij leed maar liefst 4 keer schipbreuk. Misschien wel 5 keer. En al die zaken, allemaal zwakheden, allemaal tegenstand, mijn genade is je genoeg. Ook al kennen wij lichamelijke zwakheid, en dat kennen we allemaal op zijn tijd. En dan ervaar je ineens van, hé, dat lichaam wat me altijd ondersteunde, dat laat me nu even in de steek. Zwakheid. En juist in zwakheid betoont de Heer zijn kracht. En Paulus kreeg zwakheid op zwakheid. Waarom, zegt hij 2 keer in vers 7, opdat hij zich niet al te zeer zou verheffen. Het is zo makkelijk, hè, voor een mens als die bijzonder grote openbaringen krijgt. En dat, wij zijn er ook iets van gaan verstaan in de loop van de tijd. Hè, wij hebben daar ook iets van mogen ontvangen, van die geweldige grote openbaringen. Dat zou ons heel makkelijk ons kunnen doen verheffen. En degene die dat wel doet, en dat zal in de eindtijd gebeuren, als wij weg zijn, staat in 2 Thessalonicenzen. He, daar wordt dat woord ook voor gebruikt. Degene die zich wel over zal verheffen, dat zal de mens der wetteloosheid zijn. De wetteloze, de zoon des verderfs, die door Johannes wordt aangeduid als de antichrist. Die zal dat wel doen, zegt Paulus. Die zal zich wel over verheffen. Maar opdat Paulus dat niet zou doen, werd hem zwakheid gegeven. Een doorn in zijn vlees. En het doet er eigenlijk helemaal niet toe wat het was. Maar het was iets wat hem zwak maakte. Wat hem steeds weer deed beseffen, ja, ik ben in mezelf zwak. En daardoor had hij steeds die kracht van Christus nodig. Die genade van Christus nodig. En dat gaf hem, die gaf hem ook voldoende genade, voldoende kracht om dat te kunnen doen. Dat geweldige dienstbetoon wat Paulus deed. He, waarbij hij zelfs kon zeggen, ik heb meer gearbeid dan zij allen. En dat bedoelde hij absoluut niet verkeerd. Maar hij zei er gelijk bij, maar niet ik, maar de genade van God die met mij is. He, dat voegt hij er gelijk aan toe. Opdat mensen niet hem bewonderend zouden aankijken. Maar God zouden danken voor de genade die hij aan Paulus gaf. Daarom kreeg Paulus een doorn in zijn vlees. En misschien zegt hij, ja, ik heb ook iets in mijn leven. En langzamerhand ontdek ik wel dat het eigenlijk bij mij ook werkt als een soort doornetje in mijn vlees. Nou, dan hebben we dit als troost. Het is A, opdat je je niet al te zeer zou verheffen. En B, opdat Christus zijn kracht in jou, in u, in mij kan openbaren. He, dat we niet zoeken onze eigen eer, maar zijn eer. Goed, we gaan even terug naar de tekst op bladzijde 318. Talen worden direct onthouden aan een era van volwassenheid. He, 1 Korintiërs 13 vers 8. Nou, dat is een heel bekend vers. Daar staat, tongen zullen ophouden. Nou, hele duidelijke uitspraak van Paulus. Wijsheid en kennis, geloof en profetie en het onderscheiden van geesten kunnen wellicht erg nodig zijn in deze dagen, maar het zijn niet langer individuele gaven. En toen, in die tijd, werden ze wel als individuele gaven gegeven. Al de wijsheid en kennis die wij nodig hebben, is te vinden in het geheimenis dat nu onthuld is. He, dat geweldige geheimenis wat in de Efezebrief onthuld wordt. Waarin het hemelse aspect van het geheimenis van Christus geopenbaard wordt. En waardoor ook dat geheimenis van Christus, wat al ten dele gedeeltelijk geopenbaard was geworden in de schriften, maar nu volledig geopenbaard kon worden. Namelijk het hemelse aspect ervan. Namelijk dat Christus niet alleen koning zal zijn over de hele aarde, over alle volkeren, zodat openbaring uitroept, hij is de koning der koningen en de heer der heren. Ja, dat zal hij dan zijn op aarde. Maar Paulus onthult nog meer. Paulus onthult dat Christus Jezus, dat hij de heer is, ook van de hemelse machten, zoals we gelezen hebben. Hij is opgestegen en hij is gesteld boven allen die van de hemelen zijn. Dat wil dus zeggen dat hij gesteld is boven al die hemelse machten en krachten die er zijn. Dus hij is niet alleen op aarde koning der koningen en heer der heren, maar ook te midden van de hemelingen is hij de hoogste heer. Nou, dat is Christus Jezus en die is hoofd van het lichaam. Die mogen wij erkennen als hoofd. Nou, ik zou zeggen dat is geweldig, hè. En dat is het geheimnis van Christus, wat in Colossense geopenbaard wordt ten volle, namelijk dat uiteindelijk al die schepselen, die hemelingen en al die mensen, die hele mensheid, wederzijds verzoend zal zijn met God. En dat is het werk wat Christus uitvoert in het plan der eonen. En hebben wij te maken vooral met zijn verzoeningswerk te midden van de hemelingen. Daar is de gemeente voor bedoeld. En daar maken wij als leden deel van uit. Dus wij hebben te maken met het hemelse aspect van het geheimenis van Christus. En omdat dat voor ons mensen zo moeilijk te begrijpen is, wijdt Paulus daar uitgebreid deze hele Efezebrief aan. En daarom is het misschien ook wel eens moeilijk voor ons om deze brief goed te gaan begrijpen. Maar als je daar iets van gaat begrijpen, dan denk ik dat je alleen maar in verwondering kan raken. Dat jij als simpel mensje geroepen bent om samen met Christus die hemelingen, om mee te mogen werken, om die hemelingen wederzijds te verzoenen met God. Wat een geweldig werk is dat, dat je daarbij betrokken mag zijn. Ongelooflijk eigenlijk. En dat kan me dat maar zo moeilijk voorstellen. Je denkt dan, ja, je bent maar een mensje en je spartelt hier 30, 40, 70, 80 jaar rond op deze aarde. En waarvoor is dat dan? Maar is het niet zo dat als je gemeentelid bent, dat je dan langzaam maar zeker bewust gaat worden dat deze tijd die je hier doorbrengt op aarde een training is? Een soort school zou je kunnen zeggen. Om klaargemaakt te worden voor straks te midden van de hemelingen. Dat je door God geprepareerd wordt, voorbereid wordt, klaargemaakt wordt. In zijn school. Voor straks te midden van de hemelingen te kunnen zijn. En om Christus te kunnen, met Christus te mogen meewerken in dat werk. Want het is niet zo dat, zoals mensen nog wel eens denken, dat als je straks in de hemel bent bij God, dat je dan met palmstakken staat te zwaaien en voor altijd psalmen zal zingen. En, nou, dat soort voorstellingen, dat heeft u misschien ook wel eens gehoord. Hè? Maar dat is absoluut niet wat Paulus in zijn brieven aangeeft voor onze toekomst. Onze toekomst is er een, samen met Christus mee te werken aan die wederzijdse verzoening van die hemelingen. Nou, dus een heel bijzondere, een hele bijzondere zaak. Daarom is denk ik die brief van de Efeziërs wel eens zo moeilijk voor ons. Omdat we vaak nog zo aan dat aardse gebonden zitten. En we lopen hier met twee voetjes op die aarde rond en we zien allerlei dingen om ons heen gebeuren. En mensen hebben allerlei meningen en noem maar op, worden door allerlei dingen afgeleid. Maar steeds weer je bewust worden, wat zegt God? Dat is nodig. Geestelijke zegeningen hebben we waar, te midden van de hemelingen. Nou, dat is een geweldige zaak, hè? En daarom, die zaken die in die tijd waarin ze nog bevorderlijk waren gegeven werden, die zaken waren op een gegeven moment afgedaan. Die geestelijke gaven die er toen waren. We hebben nu een volledige openbaring. We hebben nu het geheimenis dat onthuld is. En dat is Gods uiteindelijke woord aan ons. Er is geen gave van profetie meer nodig. 1 Korinthe 13 vers 8 hè, zegt dat ook. Profetie, ze zal buiten werking gesteld worden. Dat is wat wijst op de toekomst. En de toekomst is inmiddels al aangebroken. Daarom is profetie niet langer nodig. Maar door middel van deze volledige openbaring kunnen wij alle geesten toetsen. Met andere woorden, dat toetsen, dat onderscheiden van de geesten, dat doe je aan de hand van de schrift. Dat doe je niet aan de hand van iemand die misschien zegt die gaven te hebben gekregen van onderscheiden van geesten. als je dat toetst aan Gods woord, dan zie je dat die volledige openbaring die we hebben, daar kunnen we de geest aan toetsen. Het beheer waar wij nu in leven, het beheer van het geheimenis, Efeze 3 vers 2, wijst al de geestelijke gaven af die de apostel zo zorgvuldig als bevorderlijk bestempelde. Maar het woord bevorderlijk heeft al in zich dat het is voor een bepaalde tijd. Het is voor dan bevorderlijk, het is dus tijdelijk. En op een gegeven moment heeft het dan zijn functie gehad. God geloven. Dit punt is vaak onderbelicht geweest. En daarom willen wij het op het hart binden van alle die God geloven. Er kunnen diverse redeneringen gevolgd worden om aan te tonen dat deze gaven niet langer onder ons zijn. Maar de allersterkste reden voor de man van God is het woord dat hier door de geest van God gebruikt is. Voordat ook maar één enkele gave genoemd wordt, is het tijdelijke ervan al aangeduid. Voordat die eerste opsomming komt, staat het woord bevorderlijk er al. En zou voor ons, die God geloven, op zijn woord, woord voor woord hem geloven, zou dat voldoende moeten zijn. Dit zal voldoende zijn voor ieder die God wenst te geloven. Dit is het woord dat door de geest van God daar geplaatst is. En geen woord staat er verkeerd. Er staat geen letter verkeerd. Maar alles is exact door die grote ontwerper God zelf in zijn woord neergelegd. Het is een bijzonder woord, hè? Waarvan de psalmist zegt dat het 7 keer gefilterd is. Voordat het in zijn woord terecht kwam. Er bestaan in deze tijd ongetwijfeld geestelijke manifestaties die overeen lijken te komen met deze mindere gaven. En in het bijzonder zijn dat die manifestaties waarvan je kan zeggen, ja, die hebben een wat bovennatuurlijk karakter. Bijvoorbeeld de profetie of genezing, dat is ook niet zo makkelijk te toetsen. Of het spreken in tongen, dat is ook zoiets wat tamelijk ongrijpbaar is. Juist die dingen, die manifesteren zich dan. Die waren er ook in die dagen dat Paulus de Korinthebrief schreef. Een aparte gave was nodig ter onderscheiding van de geesten. Indien deze gave van onderscheiden nu in werking zou zijn, dan zou deze zonder twijfel al die manifestaties aanwijzen als het werk van misleidende geesten. Nou, dat is nogal een krasse uitspraak van broeder Nog. Maar ik denk als je gaat kijken in Gods woord en je toetst die dingen dus aan Gods woord, dat hij daarmee dus wel de spijker op de kop slaat. Het kan je zomaar overkomen dat je in een dienst zit en ineens gebeuren er allemaal dingen. Mensen vallen om in een soort buitenbewustzijnssituatie. Dat noemen ze dan vallen in de geest. Er wordt in tongen gesproken. Al dat soort zaken. Is dat het werk van Gods geest? Vraag je dan af. Als misschien op dat moment nog even niet vermoedende gelovigen. Of is dat het werk van, wat broeder Nog hier zegt, misleidende geesten? Nou, er zijn onderzoeken naar gedaan, naar die situaties. En men heeft geconstateerd dat in bepaalde situaties mensen vielen in de geest en dat het moment was dat andere geesten hun intrede deden in die mensen. Dat is aangewezen, dat is aangetoond. En bovendien kun je afvragen, is zoiets wat je dan ziet gebeuren, dat hele rijen mensen omvallen, is dat iets wat ook in Gods woord is terug te vinden? Toen de Heer Jezus tot de scharen sprak, gebeurde dat dan ook? Ik kan er geen situatie van bedenken in ieder geval. Het is niet, sowieso niet iets wat je terug kunt vinden in Gods woord. En dan moet je al heel erg argwanend zijn, oplettend zijn tegen dat soort dingen. Onttrekt zich aan je waarneming. Er gebeuren bovennatuurlijke dingen. Dat is het werk van misleidende geesten. We hebben Gods woord als iets wat op en top geestelijk is. En wat ons voedt met zijn geest, met zijn leven. En dat hebben we nodig. Maar het houdt je dan, het bewaart je dan, als je toetst aan Gods woord, bewaart je dat voor misleidende geesten. En die zijn er enorm veel. Paulus heeft het over allerlei wind van leer. Allerlei geesten die allerlei leringen verkondigen. En dat lijkt misschien wel hard te klinken om dat zo te zeggen. Maar het is juist een bewaring voor je geloofsleven. Want hoeveel schade wordt daar niet aangebracht door die misleidende geest in het geloofsleven van nietsvermoedende gelovigen. Die zo meegevoerd worden. En ze gaan zwalken en alle kanten opgeslingerd worden. Behalve de goede. Dat is ontzettend. Dat is een enorm geestelijk verlies wat je dan leidt. En daar gaat het om. Mensen, we hebben het nodig. Mensen hebben het nodig om met beide voeten te staan op wat God zegt. Dat is wat vastheid geeft. Dat is wat wijsheid is. Het is een poging om de gelovigen bezig te houden met de dingen die bij de onmondigheid, toestand van een kind zijn, horen. Hè, in het dagelijks leven is het toch ook zo dat je, ja, je komt als baby op de wereld, maar dan is het toch de bedoeling dat je gaat groeien. En dat je uiteindelijk uitgroeit tot een volwassen man of een volwassen vrouw. Dat is toch de gang van zaken. Nou, zo is het in het geestelijk ook bedoeld. Het is niet zo dat wij, dat de gelovige moet blijven hangen in een toestand van onmondigheid. Paulus wijst juist heel sterk op die toestand van geestelijke rijpheid. We hebben die opbouw nodig van Gods woord. We hebben het nodig om die volwassenheid te bereiken. Die mannelijke rijpheid. En dat is juist de bedoeling van de gaven die vandaag aan de dag in werking zijn. Geestelijke gaven voor vandaag. Laten wij er scherp op letten dat het tegengestelde effect van de moderne geestesgaven, genezingen en tongentaal en de gaven door God ons gegeven. De eerste sleuren ons terug in onmondigheid en de laatste brengen ons de mannelijke rijpheid. Herders, evangelisten en leraars, dat zijn de gaven voor nu, zijn gegeven tot aanpassing van de heiligen, tot dienstwerk, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen zouden komen tot de eenheid van het geloof en van de bewustwording van de Zoon van God, tot een gerijpt man, tot het formaat van het volgroeid zijn van het complement van de Christus, opdat wij geen onmondigen meer zouden zijn, zwalkend en meegedragen door iedere wind van leer. Nou, dat is de situatie van mensen die in onmondigheid zijn, zwalkend, meegedragen door iedere wind van leer. Maar het gaat om het complement van Christus. Het gaat om groeien tot bewustwording van de Zoon van God. We mogen zonen zijn, maar er is ook een groeiproces nodig om je dat volledig bewust te worden. Wat het betekent, wat het inhoudt. Om door te groeien tot gerijpt man. Tot het formaat van het volgroeid zijn van het complement van de Christus. Dat is een moeilijke zin, maar daartoe zijn die gaven in de gemeente gegeven, evangelisten, herders en leraars, om dat groeiproces te bevorderen, in stand te houden, tot opbouw, opdat we daartoe mogen komen. En dat is die tegenstelling, geweldige tegenstelling met die andere gaven uit de Korinthebrieven, die hoorden bij de toestand van kind zijn, van onmondigheid en dergelijke. Talen zijn door God gerangschikt als de minste van alle gaven van de onmondigheid. En als men kan spreken in talen, wordt dat in sommige kringen gezien als dat je al heel ver bent in het geloof. En dan word je al bij wijze van spreken diverse schouderklopjes gegeven van nou, jij bent al een heel eind. Terwijl in die situatie waar Paulus het over heeft, het nog een toestand is van kind zijn, van onmondigheid. Het nog niet opgegroeid zijn. Ware herders, evangelisten en leraars leiden in tegengestelde richting, naar de rijpheid. Dat is hun bijzondere functie als zij betrouwbaar zijn. Daar zit het woord trouw in. Dat heeft te maken met geloof. Dat woord heeft twee kanten in het Grieks. Zowel geloof als trouw. Het gaat erom dat ze betrouwbaar zijn. En dat zegt Paulus ook tegen Timotheus. Laten we dat even met elkaar opzoeken. Want daar geeft hij wel een belangrijk facet weer. 2 Timotheus 2 en dan het tweede vers. En dan zegt Paulus tegen zijn zoon, zijn kind in het geloof, Timotheus, aan wie hij dan zijn bediening overdraagt. Gij dan, mijn kind, vers 1, wees krachtig in de genade van Christus Jezus. He, dat is een van de belangrijke dingen die Paulus aan Timotheus meegeeft. Bekrachtig je in de genade van Christus Jezus. Met andere woorden, wees je elke keer weer bewust van dat wat hij je geeft. In die machtige boodschap, in die woorden van God. En wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen. He, betrouwbare mensen die trouw zijn. En die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten. Nou, dat aspect van trouw, dat is heel erg belangrijk. He, vertrouwde mensen, daar zit het woord trouw in. En dat is iets wat God geeft. He, dat is nooit iets waar je jezelf, voor, jezelf op een voetstukje kan zetten of wat dan ook. Nee, als je trouw bent en je constateert dat in je leven, dan is het een zaak die God geeft. He, dat is geen zaak om jezelf op te beroemen. Maar hij zegt heel duidelijk tegen Timotheus, kijk naar mensen die trouw zijn en die de bekwaamheid van God hebben ontvangen om ook anderen te kunnen onderwijzen. Nou, die facetten zijn belangrijk. Dat is een belangrijk punt. Betrouwbaar te zijn, hè, trouw te zijn. Er bestaan tegenwoordig veel methodes om Gods dienaren te toetsen, echter zonder basis in Gods woord. Succes betekent soms een tekortschieten voor God. Je kunt misschien succes hebben en misschien iemand zijn bij wie de zaal volloopt en uit gaat peilen. Je moet een grotere zaal gaan huren en noem maar op. Kan een vorm van succes zijn. En het kan toch zo zijn dat je dan op hetzelfde moment tekortschiet voor God. Dat je toch de zaken van Gods woord bij wijze van spreken laat liggen. En daarmee tekortschiet voor God. Of misschien zaken ten diepste, diep in je hart wel weet, vanuit Gods woord, en ze toch niet predikt. En misschien is dat wel de reden waarom je dan toch een behoorlijk groot publiek hebt. Maar het kan dan tegelijk een tekortschieten voor God zijn. God rekent anders. Hier hebben wij echter Gods maatstaf. Hier zegt hij ons wat hij verwacht. De toets die wij zouden moeten gebruiken, staat in dit gedeelte. Delen zij uit wat het lichaam van Christus opbouwt, zodat allen het ene geloof hebben, de eenheid van het geloof, en zich hun zoonschap en hun volwassenheid in Christus bewust zijn en erkennen? Helaas, de hele gedachte van volwassenheid is voor velen onbekend, en hun bediening is erop gericht kinderen uit volgroeide gelovigen voor te brengen, dan onmondigen te doen groeien naar geestelijke volwassenheid. Laten wij opmerken dat het belangrijkste doel van de gaven die wij nu bezitten is, dat de heiligen voorbij de mindere gaven die de onmondigheid kenmerken, geleid worden. He, daar waar men bezig is de gaven van de geest uit 1 Korinthe 12 te bevorderen en dat uit te delen als het ware, daar laat men de mensen geestelijk gezien zitten in het kind zijn, in het onmondig zijn. En het belangrijkste doel van de gaven die wij nu bezitten is dat we groeien naar die geestelijke rijpheid, bewustwording van de Zoon van God, naar gerijpt man zijn. Wij zijn volwassen, gerijpt in Christus. Laten wij niet terugvallen in onmondigheid. En dat is wat met een uitroepteken hier afgesloten wordt, een stukje. En dat is ook heel belangrijk. Laten we niet terugvallen in onmondigheid. Maar laten we ons steeds meer bewust worden van onze volwassenheid in Christus. He, als gelovigen hebben sowieso de positie van zoon van God te zijn. En hoeveel gelovigen komen niet verder dan het bewustzijn, ik ben een kind van God. En dat is toch jammer. Dat is jammer. Maar het is de bedoeling dat we gaan erkennen en ons steeds meer bewust worden, wat houdt dat in, dat ik een zoon van God mag zijn. En wat betekent dat voor het dagelijks leven, in mijn leven? Wat betekent dat voor mijn toekomst? En wat betekent dat voor al die facetten van ons leven waar we mee te maken hebben? Goed, we gaan verder naar het volgende hoofdstuk. Aanpassing van de Heilige, deel 2. waarin nog verder doorgegaan wordt op die geestelijke gaven. De 8 geestelijke gaven die door God in de gemeente geplaatst werden, zie de eerste kolom onder 1 Korinthe 12 op bladzijde 312, worden niet als bevorderlijk aangeduid. Wij zien er daarom 3 terug in het huidige beheer van het geheimenis. Een belangrijk punt is dat deze 3 uitdrukkelijk bovenaan de lijst staan. Ze zijn zelfs genummerd, zodat ze niet op een verkeerde plaats konden komen te staan. Ten eerste staat er dan apostelen. Ten tweede profeten. Ten derde leraars. En vervolgens, en dan komt de rest van de opsomming. Dus we zien hier heel duidelijk een rangorde van belangrijkheid. Anders zou Paulus dat niet zo nadrukkelijk met ten eerste, ten tweede en ten derde aangeven. En die worden de andere gaven, worden duidelijk op hun plaats gezet door de uitspraak, streef dan naar de hoogste gaven. Waarin hij nog eens een keer onderstreept het belang van die apostelen, profeten en die leraars. In die tijd nog, hè? In die tijd. En daarop volgt een uitspraak die de minder gaven praktisch gezien afwijst. En dan zegt hij, ik wijs u een weg die nog veel verder omhoog voert. En ik wijs u een weg die met het overstijgende overeenstemt. En dat is een weg in 1 Korinthe 13, de weg van de liefde. En daarna ook wat in zijn gevangenschapsbrieven tot uitdrukking wordt gebracht. Een weg van het overstijgende. Waar het niet gaat om de genade alleen, maar om de rijkdom van zijn genade. Zelfs om de overstijgende rijkdom van zijn genade. Dus dat gaat veel verder uit boven wat eerder was geopenbaard. Om dit verder te bevestigen, lezen wij dat de laatste en minste gave, talen, tongentaal, zal verdwijnen. 1 Korinthe 13 vers 8. Tongen, zij zullen ophouden. De 5 ongenummerde gaven, krachten, genezing, vermogen tot ondersteuningen, tot bestuur en talen, passen niet bij de weg die nog veel verder omhoog voert. En dat is de huidige era, de huidige tijd, de huidige era van het overstijgende. Daar leven wij nu in. En dat, daarom wordt 1 Korinthe 13 helaas toch vaak verkeerd gelezen. En dat komt door één bepaald woord. Nou, daar komen we zo nog op terug. Afgedaan door volwassenheid. Profetieën. Zo van wat je dan hier en daar wel eens hoort. Dat in gemeentes dat opgeld doet. En dan zegt er iemand, zo spreekt de Heer. En dan komt er een uitspraak. En als je die uitspraken vervolgens gaat toetsen, dan blijkt eigenlijk dat niet iets wat de Heer gesproken heeft. Talen en kennis zijn de gaven die duidelijk in 1 Korinthe 13 buiten werking gesteld worden. Alle 3 komen ook voor in de eerste serie van 1 Korinthe 12. Het gaat om een lijst bevorderlijke gaven. Ze waren bevorderlijk. Eén daarvan, talen, is om die reden de laatste van de tweede lijst die opgesteld is naar belangrijkheid. Dus toen al gaf Paulus heel duidelijk aan dat tongen, als het om rangorde in gaven gaat, heel erg onbelangrijk is. Als je het vergelijkt met die eerste 3. De gave van tongen is dus de laagste van alle gaven. Maar de weg van het overstijgende die wij nu bewandelen, stelt niet alleen de tekenen van de komende eon, zoals talen, krachten en genezingen buiten werking, maar wijst ook profetie en de gave van kennis af. De reden daarvoor is dat het slechts gaven voor een bepaalde termijn waren. In de daaropvolgende era zouden zulke fragmentarische openbaringen onnodig zijn. God zou een profetie geven die alle kennis omvat. En die hebben wij ontvangen in de brief aan de Efeziërs. Nou, dat is een belangrijk punt. De profetie die wij nodig hebben van Paulus is de brief aan de Efeziërs. En dat niet alleen, maar zijn gevangenschapsbrieven. Die zijn helemaal van A tot Z in onze tijd van toepassing. Daar moeten we naar kijken. Dat is ons geloof. Dat is wat wij geloven. Daar gaat het om. En natuurlijk, Paulus was een apostel en een profeet en een leraar en een evangelist. Hij had al die gaven in zichzelf. Maar in zijn brieven blijft hij eigenlijk bij ons als apostel en profeet. En dat is de reden waarom er nu geen nieuwe apostelen en profeten meer zijn. Maar door zijn brieven, die zowel apostolisch als profetisch zijn, blijft hij in feite bij ons en spreekt door zijn brieven tot ons. En daar hebben we voldoende aan. Het getuigenis van A.E. Nog. Het getuigenis van de schrift is voldoende en ik voeg er niets aan toe om dat te bevestigen. Het kan echter een hulp zijn voor hen die niet duidelijk inzien dat deze gave, tongentaal, opgehouden is en die menen dat tongentaal nog wel degelijk voorkomt. Hij zegt dan, ik woonde in Los Angeles, het centrum van de beweging die begon rondom nieuwe manifestaties van het spreken in tongen. En dan moet u zo denken aan 1905, 1906. Ik heb de mogelijkheid gehad en aangegrepen om ernaar te luisteren. Steeds weer luisterde ik ingespannen om er de karakteristieken van een bestaande taal in te ontdekken. Ik heb er echter nooit een taal in kunnen ontdekken. Meestal gaat het om een onduidelijke herhaling van bepaalde klanken. Het lijkt dan op iemand die even iets van een taal heeft gehoord en dat probeert na te doen. Niemand die kennis heeft van verschillende talen heeft enige reden te veronderstellen dat de gave van tongen van vandaag werkelijk een taal is. En dat is denk ik ook een duidelijk getuigenis van iemand die daar in die tijd zo dichtbij heeft geleefd en dat ook zelf heeft gehoord allemaal, van dichtbij dus heeft meegemaakt. En die is tot de ontdekking gekomen dat het dus zaken zijn die niet zijn naar de schrift, zoals de schrift dat aangeeft. 1 Korinthe 12 en 13 voldoende. Wij hoeven Efeze 4 er niet op na te slaan om aan te tonen dat de meeste gaven tijdelijk waren en niet passen bij het huidige beheer van het geheimenis. Dit komt al naar voren in 1 Korinthe. Hoofdstuk 13 laat zien dat sommige gaven buiten werking gesteld zouden worden of ophouden. En hoofdstuk 12 noemt die bevorderlijk of stuurt ons weg van sommige gaven door te spreken van de weg die met het overstijgende overeenstemt. Is het niet opmerkelijk dat deze twee waarschuwingen, dus bevorderlijk en de weg die met het overstijgende overeenstemt, één voor en één na de opsommingen van de gaven zo nadrukkelijk genegeerd werden of verdwenen zijn door onjuiste uitleg en verkeerde vertaling? Het gevolg daarvan is dat het doel van Gods geestelijke gaven in de praktijk juist omgedraaid werd. In vrijwel alle geloofsgroepen worden de gelovigen teruggedrukt in een geestelijk kind zijn in plaats van opgebouwd te worden tot in Christus. Nou, dat is dus de situatie en dat is heel verdrietig. Nog constateer dat hier heel verdrietig, dat dat de situatie is. Terwijl gelovigen zouden moeten groeien tot volwassenheid, worden ze steeds maar teruggehouden en teruggedrukt in dat kind zijn. En dat heeft alles te maken met die gaven. Men wordt dan ook vaak op een wat wettische manier ook in dat kind zijn gehouden. En dat heeft ook te maken met het kind zijn. Paulus stelt ons namelijk in de ruimte van de genade. Hij zet ons niet onder de wet opnieuw. Ook al zijn aanwijzingen geeft voor onze wandel in hoofdstuk 4 van de Efezebrief. Dan is dat niet een nieuwe wet die ons opgelegd wordt. Maar dan zijn dat dringende adviezen van de apostel. Dat zijn adviezen van genade. En hij nam de gevangenschap gevangen, staat er in hoofdstuk 4. Laten we dat heel even met elkaar nog eens opzoeken. Efeze hoofdstuk 4. Daarin zegt de apostel eerst dat aan ieder van ons genade werd gegeven in overeenstemming met de maat van het geschenk van Christus. Dus een ieder van ons, dus ieder gemeentelid, heeft een genade van God ontvangen. En dat is niet zomaar karig, maar dat is in overeenstemming met de maat, dat woord maat komt hier in dit stukje 3 keer terug, dat is in overeenstemming met de maat van het geschenk van Christus. Dat duidt op een kwantiteit, op een bepaalde afmeting. En daarmee stemt het overeen. Dat is heel bijzonder. Dus aan een ieder van ons. Dus ieder heeft een genade ontvangen van God. En daarom zegt hij, apostel uit Psalm 68, een overwinningspsalm, waar het gaat om het beeld van daarin wordt het beeld nog wel eens gebruikt, hè, wat Paulus hier aanhaalt, van een overwinnaar die gaven geeft. Je zou kunnen denken aan iemand die een veldtocht heeft gehad en overwonnen heeft en gevangenen in zijn kielzog meevoert en aan de mensen die staan te kijken gaven uitdeelt van de buit. He, dat is misschien het beeld wat Paulus hier ook in gedachten bij gehad kan hebben. Maar in Psalm 68, als je daar kijkt in het tekstverband, gaat het om de wet. He, dat heeft te maken met de Heere die op de Sinaï was. Hij heeft alles te maken met de wetgeving. En er zijn allerlei theorieën natuurlijk over dat vers 8, wat er nou precies bedoeld wordt met die gevangenschap gevangen nemen. Maar gelet op de tekstverband waar Paulus uit citeert, kan het eigenlijk niet anders zijn dan dat hij met die gevangenschap de wet bedoelt. Want dat is gebeurd. Christus is eerst afgedaald en daarna is hij opgestegen. En hij zegt, opstijgend in de hoogte neemt hij de gevangenschap gevangen en hij geeft gaven aan de mensen. En dat zegt hij, als hij net gezegd heeft, aan ons, aan ieder van ons nu werd de genade gegeven, dus hij geeft ons genade. En in het volgende vers zegt hij, hij neemt de gevangenschap gevangen en hij geeft gaven aan de mensen. Nou, dat zijn genadegaven dus. En die gevangenschap, hè, ook gezien dit tekstverband hier, kan niet anders zijn dan de wet. Hij heeft de wet die de mensen gevangen hield. En dat is ook wat mensen, wat gelovigen in onmondigheid vaak gevangen houdt. Dat is de wet. En hoeft nog niet eens de wet van Mozes te zijn, hè, die wordt... In kerken wordt die voorgelezen elke zondag. Daar worden elke zondag de mensen weer onder de wet gebracht. Maar ook in andere gemeentes kan men onder een wettisch systeem gebracht worden. En daardoor worden mensen niet in de vrijheid van de genade gezet, maar worden vastgehouden in een wettisch systeem en worden ze klem gezet. Niet, dat kan nooit in de genade zijn. Maar dat kan alleen maar door een wettisch systeem zijn. En daarom is het zo geweldig wat Paulus hier schrijft. Hij neemt de gevangenschap gevangen en hij geeft gaven aan de mensen. Hij geeft genade aan de mensen. En je zou hier zo naast kunnen zetten wat Paulus al eerder schreef in Galaten 5 vers 1. En zullen we dat even opzoeken met elkaar, want dat is in feite een paralleltekst. En hier in Efeze is het dan in de volheid van de genade die God te geven heeft. Galaten 5 vers 1. Daar staat, opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd de stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen. En dat was bij die Galaten aan de hand. Die stelden zich weer opnieuw onder regels en wetten. En als je kijkt in sommige delen van het christendom, dan moet je toch denken aan die woorden uit Jesaja 28, dan is het wet op wet, regel op regel, hier wat, daar wat. En zo ging het bij het volk Israël ook. He, naast de wetten die in Israël gegeven waren, hadden de fariseeën er nog 613 bijgemaakt. Wet op wet, regel op regel, hier wat, daar wat. Maar zo is het in sommige delen van het christendom helaas ook. Terwijl Paulus duidelijk hier in Galaten 5 zegt, laat je niet weder een slavenjuk opleggen. Maar ook Petrus erkende dat al in Handelingen 15 op het eerste apostelconvent. Daar erkende hij ook dat er niet opnieuw een juk op de hals gelegd moest worden, die nog het volk Israël, nog zijzelf als discipelen, als apostelen konden dragen. Dat zei Petrus toch ook. En daarom zegt Paulus hier, De genade prediken natuurlijk bij uitstek, opdat wij waarlijk vrij zouden zijn. Dat is wat de functie is van het brengen van het woord van God door de gaven die God in deze tijd geeft, evangelisten, herders, leraars. Die genade heeft de bedoeling om mensen in de vrijheid te zetten en niet opnieuw onder een systeem van regels. En dat is waar Paulus het ook hier over heeft. Hij neemt de gevangenschap gevangen. Want wettische regels enzovoort zet mensen gevangen, zet ze niet in de vrijheid. Dat werkt als gevangenschap. Maar wat is het geweldig dat Paulus hier zegt, opstijgend in de hoogte neemt hij de gevangenschap gevangen en hij geeft gaven aan de mensen. En Hij is eerst afgedaald. Dat is natuurlijk het gevolg van wat Paulus zegt. Opstijgend in de hoogte, zoals hij hier Psalm 68 dan toepast in dit tekstverband, neemt hij de gevangenschap gevangen en hij geeft gaven aan de mensen. Het hij steeg op nu, wat betekent het anders dan dat hij ook eerst afdaalde in de lagere delen van de aarde? En hij die afdaalt is dezelfde die ook opstijgt boven allen die van de hemelen zijn. Dat is zijn positie nu. Boven allen die van de hemelen zijn. Ongelooflijk. Opdat hij het al compleet zal maken. En deze geeft, en dat zijn dan die bijzondere gaven aan de gemeente, het lichaam van Christus, apostelen, als profeten, als evangelisten, als herders en leraars. Waarbij heel nadrukkelijk natuurlijk die apostelen en profeten in het fundament zitten. Die waren bij het funderende van de gemeente betrokken. En daarna zijn er niet opnieuw apostelen en profeten en blijven over als gaven aan de gemeente, evangelisten, herders en leraars. Dat is aan de hele gemeente als lichaam van Christus gegeven. Tot aanpassing van de heiligen, want de heiligen moesten aangepast worden aan de nieuwe status. Dat is wat eerst ook vooral individueel moet gebeuren. Er staat letterlijk naartoe aanpassing van de heiligen. Dat moet individueel gebeuren. En dat werkt zich dan uit in dienstwerk en opbouw van het lichaam van Christus. Maar het gaat om die aanpassing, die moet eerst gebeuren. En daaruit voortvloeiend de twee volgende zaken, want dan staat er een ander voorzetsel bij. Tot dienstwerk, letterlijk naar binnen in. En naar binnen in opbouw van het lichaam van Christus. Dat is waar het in uitmondt. En het bijzondere is ook dat Paulus hier soortgelijke bewoordingen gebruikt als in Efeze 2 vers 21 en 22. Waarbij hij een ander beeld gebruikt van een gebouw, wat samengevoegd is. Maar hier gebruikt hij ook het woord opbouw. En dat soort woorden wat hij ook in Efeze 2 gebruikt. Dus het gaat in feite om diezelfde zaak, alleen om een ander beeld hier. Nou, het gaat om aanpassing van de heiligen. Een bijzonder woord. Wat ook heel even zondag naar voren kwam vanuit Colossense 1. Dat de heiligen toebereid worden. Nou, dat heeft te maken met datzelfde begrip. Toebereid worden tot het lotdeel van de heiligen in het licht. Dat we daartoe toebereid worden. Aanpassing. En dat is wat we nodig hebben tot dienstwerk, tot opbouw van het lichaam van Christus. En daarin staan we allemaal als leden van het lichaam van Christus in genade. En daarmee dus in de vrijheid. Niet langer onder een juk van de wet, niet langer onder een regelsysteem, maar we staan in de vrijheid. En dat is geweldig, dat je vanuit die genade, dat je vanuit misschien wel een heel wettische situatie waarin je het eigenlijk niet bewust was dat je in de klem zat, maar dat je dan door die genade van God daaruit komt. Nou, dat is genade, als je dat mag ervaren. Dat is bijzonder, dat God je in zijn vrijheid stelt. En dat is een enorm bevrijdend voor mensen die vanuit een wettische achtergrond of vanuit een achtergrond van allemaal zaken komen in die vrijheid van de genade van God. Waarin ze opgeruimd en opgelucht adem kunnen halen. Eindelijk vrij. Vrij door zijn genade. Wat geweldig is dat, hè? Nou, zullen we met die gedachte pauzeren? Na deze onderbreking. We zijn gebleven midden op bladzijde 323 van deze tekst. En dan wil ik een kleine correctie plegen tot wat ik daarnet zei. Met betrekking tot het woord aanpassing. Er staat in Colossenzen 1 vers 12 niet hetzelfde woord. Er staat een ander woord voor dat toebereid. Dus dat dat was even niet juist. Dus aanpassing staat in Efeze 4. Tot aanpassing van de heiligen. En dat toebereiding Colossense 1 is ook een heel bijzonder woord. Maar er staat in het Grieks een ander woord achter. Goed, we gaan verder op bladzijde 3:23 van 1 Korinthe van deze studie. Meestal denkt men dat 1 Korinthe 13 draait om onze huidige situatie ten opzichte van onze toekomst in heerlijkheid. Men denkt dat wij nu in een spiegel in raadsel zien, maar dan van aangezicht tot aangezicht. Laten we even met elkaar 1 Korinthe 13 erbij nemen. 1 Korinthe 13. En dat draait om één woord, wat men dan anders ziet, wat men dan anders opvat, en dat daardoor blijkt dat mensen dan door de vertaling een andere richting op worden gestuurd. En dan begin ik even met u te lezen in 1 Korinthe 13 vers 9. En er staat, want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren. Doch als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben. En is voor veel gelovigen de vraag, wat is nu dat volmaakte? En men denkt, omdat er in de NBG-vertaling het woord volmaakt staat, denkt men automatisch, en dat is natuurlijk helemaal niet zo gek gedacht, aan de volmaakte toestand. En dat is, redeneert men dan, als de Heer gekomen is en wij bij de Heer zullen zijn, want dan is het pas volmaakt. Er staat hetzelfde woord wat we vertalen met gerijpt of volwassen of volgroeid. En zo gebruikt Paulus dat woord ook in Efeze bijvoorbeeld. Het woord wat er staat duidt op het resultaat van een ontwikkeling. En dat hoeft nog niet het volmaakte te zijn. Het resultaat van groei is, hè, in het dagelijks leven zien we dat als een appelboom vrucht gaat dragen, dan komen er eerst bloesems. En later in het seizoen komen er ook vruchten aan, komen de appels aan te hangen. En die moet op een gegeven moment gaan rijpen. Nou, op een gegeven moment als die appel helemaal gerijpt is, dan ga je hem ook plukken. Nou, dat is de normale gang van zaken. Dat is het resultaat van een ontwikkeling. En dat is het woord wat Paulus hier gebruikt voor dat woord wat met volmaakt vertaald is. En misschien hebben de vertalers op dat moment ook wel gedacht aan dat het te maken heeft met de toekomst als we bij de Heer zullen zijn. Dat kan best. Hebben ze die gedachte gehad en dan daarom zo vertaald. Maar dan draai je de zaak om. He, niet eerst de gedachte hebben en dan vertalen. Maar eerst kijken wat er staat. En het woord bestuderen wat er staat. En het liefst in alle tekstverbanden waar het voorkomt. En dan krijg je een idee van wat een woord betekent in het Grieks. En in het kader van zeker de brieven van Paulus heeft dat woord te maken met gerijpt zijn, volwassen, volgroeid, zeggen we ook. Dus het resultaat van een ontwikkeling. En omdat het woord terugkomt in Efeze, worden wij extra alert. Omdat daar in Efeze gezegd wordt dat gelovigen inderdaad nu die rijpheid bereiken. En dat is het punt. En dan gaat deze tekst ineens in een heel ander licht staan. Want dan heeft het te maken niet met de toekomst bij de Heer, maar dan heeft het te maken met het schrijven van de Efezebrief. Dus dat is een heel ander punt in de tijd. Veel eerder namelijk. En dan, als het gerijpte of volgroeide komt, zal het onvolkomene, hè, wat uit een deel was, namelijk die onmondigheid, vinden we die in de directe context erbij, in de directe tekstverband, zal het uit een deel, hè, wat ten dele was, buiten werking gesteld worden. Want toen ik een onmondige was, zegt Paulus, sprak ik als een onmondige, voelde ik als een onmondige, hè, letterlijk was ik gezind als een onmondige, en overlegde ik of rekende ik als een onmondige. Maar later moeten we anders leren rekenen. Later moeten we ook een andere gezindheid ontvangen, namelijk die van een volwassene in het geloof. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat onmondig was. Want nu zien wij nog door een spiegel in raadselen. Nu, op dit moment. Als Paulus die brief aan de Korintiërs schrijft. Nu zien we nog door een spiegel in raadselen. Maar straks, als die rijpheid komt, hè, wat in vers 10 staat, als het gerijpte, het volgroeide komt, dat is straks, dat is hetzelfde als straks, wat Paulus hier in vers 12 al straks aanduidt, dan zullen we zien van aangezicht tot aangezicht. nu ken ik onvolkomen. Maar dan, namelijk als die rijpheid komt, gekomen is, zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ziet u dat dan, die hele tekst in een heel ander licht staat in feite? He, en dat het tekstverband dan ook direct weer terugslaat op dat vers 10. En dat het eigenlijk niet anders kan zijn dan die rijpheid. Van aangezicht tot aangezicht. Hem kennen. Dat is nu. Door de brieven die Paulus in gevangenschap schrijft. Hem van aangezicht tot aangezicht kennen. Toen was het nog ten dele, want er was nog, Paulus mocht nog niet alles op dat moment bekendmaken. Toen was het nog ten dele. Maar dan zal ik ten volle kennen, als Gods woord compleet gemaakt is, als dat geheimenis volledig bekendgemaakt is. He? Paulus zegt ook in Korinthe, nu spreken wij wijsheid, ja, alleen bij de gerijpte. Maar straks, als die brieven geschreven zijn, dan wordt alles ten volle geopenbaard. Dan wordt dat geheimenis geopenbaard. Dan wordt dat geheimenis van Christus volledig geopenbaard. En in directe samenhang daarmee, dat hele geheimenis van de Efezebrief wordt het volledig geopenbaard. En daardoor kun je als gelovige tot rijpheid groeien, tot geestelijke volwassenheid groeien, omdat je Gods plannen ten volle mag kennen. Je mag het einddoel leren kennen van God. En alles wat God in het verband daarmee doet en waarvoor hij de gemeente roept en de plaats en roeping en toekomst van de gemeente. Als je dat gaat verstaan, dan heb je als gelovige de mogelijkheid om te groeien tot geestelijke volwassenheid, tot rijpheid. En daar waar je het niet leert kennen, zul je altijd in de mist blijven. In het onvolkomene blijven hangen. In de onmondigheid blijven steken. Enzovoorts. Dan blijven inderdaad, hè, in vers 13, zo blijven dan geloof, verwachting en liefde, deze drie. Maar de grotere, hè, de meeste van deze, is de liefde. En die zal ook blijven bestaan. Hè, als ons geloof werkelijkheid wordt, als God al die beloften gaat waarmaken, als die verwachting ingelost wordt en wij bij hem zullen zijn, dan zijn die zaken voorbij. Maar de liefde zal dan ook blijven. Hè, want de liefde vergaat nimmer meer. En dat is iets wat in die brieven, in de gevangenschapsbrieven, ten volle wordt bekendgemaakt. Hè? Die liefde van God voor die hele schepping. Goed, we gaan even terug naar bladzijde 323 van onze werktekst. Dus men denkt dat men nu nog in een spiegel in raadsels ziet. Maar dan, als de Heer gekomen is van aangezicht tot aangezicht, dan zullen wij kennen, denkt men, zoals wij gekend zijn. Deze populaire maar onjuiste uitleg heeft ons beroofd van dat wat het hoofdstuk werkelijk te zeggen heeft. De apostel vergelijkt niet het leven van nu met het toekomstige. Hij vergelijkt het beheer van toen met het huidige beheer. Dat is het grote verschil. Het ging toen om de era van onmondigheid. En nu gaat het om de tijd waarin gelovigen de rijpheid bereiken. Gerijpt, volwassen in Christus. Toen was er onmondigheid, nu is er geestelijke volwassenheid of rijpheid. Toen zag men zaken onduidelijk die nu klaar en helder zijn. En nu wordt kennis niet in delen uitgedeeld. Wij hebben een complete openbaring sinds het geheimenis onthuld is. God heeft zijn woord door Paulus compleet gemaakt, gecompleteerd. En daarmee is dat hele plan van God bekendgemaakt. En natuurlijk, er werden na die gevangenschapsbrieven door andere apostelen nog meer brieven geschreven. Maar dat was alleen maar een aanvulling voor de besnijdenis, voor het evangelie van het koninkrijk. Maar dat was niet meer een aanvulling op wat Paulus al had geschreven. Die had Gods plan volledig bekendgemaakt. Die had alle geheimenissen die nodig waren op dat moment bekendgemaakt. En wat daarna nog geschreven werd, had te maken met het voltooien van zaken voor de besnijdenis. Maar Gods woord, alles wat God te zeggen had over zijn plan en wat we als gelovigen moesten weten, werd door Paulus bekendgemaakt. Die heeft het hoogst, het verst, het diepst mogen kijken in Gods plan en in Gods hart. Want Gods hart klopt van liefde voor die hele schepping. En daar was de apostel diep van overtuigd. En daarom handelde en wandelde hij ook in genade. Het is bijzonder dat in Efeze 4 je twee keer leest over zaken die bij elkaar horen. In Efeze 4, om dat even voor u aan te halen, Paulus keek in Gods hart, wat klopt van liefde. Dan zegt hij in vers 15, we hebben het met elkaar gelezen, waar zijnde nu in liefde zouden wij allen tot groei moeten brengen in hem die het hoofd is. En dat stukje sluit dan af in vers 16 met tot opbouw van zichzelf in liefde. En je ziet hier dus eigenlijk waarheid en liefde met elkaar gekoppeld zijn. He, waarheid en liefde die horen bij elkaar. Je kunt niet Gods liefde losmaken van de waarheid die hij brengt in zijn woord. En je kunt ook niet de waarheid brengen zonder Gods liefde erbij. Nee, die gaan hand in hand. Die zitten aan elkaar gekoppeld in de schrift. En dat zie je ook bij de Heer Jezus zelf bijvoorbeeld. Hij was vol van genade en waarheid. Dus hij bracht die waarheid en betoonde daarbij tegelijkertijd genade. Waar je dan waarheid zou losmaken van de liefde, dan hou je alleen maar een stuk koudheid en hardheid over. Maar God geeft zijn waarheid juist met die warmte van zijn liefde erbij. Zoals de Heer ook toen hij op aarde rondwandelde, dat uitbeelde en liet zien hoe hij mensen tegemoet kwam. Hij schroomde niet om de waarheid te zeggen, want hij is de waarheid in persoon, zelf. Hij is dat woord, dat vlees geworden woord. Maar tegelijkertijd betoonde hij soms een wonderlijke genade die anderen die er misschien bij stonden niet begrepen. En dat is hoe de Heer met mensen omging. En daar kun je genoeg van leren. Hij ontmoette mensen. Hij wees in waarheid de fout bij de mens aan, waar de fout zat. En de ene keer was het dit en de andere keer was het dat. Maar op een hele liefde en tactvolle manier liet hij het zien. En betoonde hen tegelijkertijd genade. En zag hem misschien in verdriet bij zich weglopen. Ze wilden hem niet volgen. Misschien om redenen die hij had laten zien. Wat in hun hart zat. En toch zag hij ze aan met ogen van genade. Van barmhartigheid. Van ontferming. En dat is wat Gods woord steeds laat zien. Die koppeling van waarheid met liefde. Genade en waarheid. Ze gaan samen. Goed. Even terug naar bladzijde 323. Toen was er onmondigheid. Nu is er geestelijke volwassenheid of rijpheid. Toen zag men zaken onduidelijk die nu klaar en helder zijn. Nu wordt kennis niet in delen uitgedeeld. We hebben een complete openbaring sinds het geheimenis onthuld is. Efeze 4. In Efeze 4 staan de gaven voor deze tijd, voor dit beheer. Het enkele feit dat de meeste gaven uit 1 Korinthe 12 niet in Efeze 4 herhaald worden, is nog geen bewijs dat ze buiten werking gesteld zijn. Daarom is het nodig opmerkzaam te zijn wat er precies in 1 Korintiërs over gezegd wordt. We moeten echter wel erkennen dat de tijd van de rijpheid, volwassenheid, gekomen is. Dan zullen wij de reden zien voor het feit dat de mindere gaven deze era van het overstijgende niet kunnen binnengaan. Dan zullen wij blij zijn met hun verdwijning. We zullen dankbaar onze positie van volwassen, gerijpte man innemen en het verschijnen van onvolwassen dingen weigeren. En zonder dat je de mens zelf, waarvan je ziet, of de mensen, waarvan je ziet dat die met zaken bezig zijn van onmondigheid, dat je die mens zelf disqualificeert. Absoluut niet. Maar je wijst wel aan van, hé, wat verdrietig. Je ziet daar mensen bezig met gaven die eigenlijk bedoeld zijn voor een andere tijd. Dat is verdrietig. Dat is een verdrietige zaak. Maar die mens zelf die daarin is, die kun je natuurlijk absoluut niet disqualificeren. Het gaat dan om andere leden, ook van het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus is wereldwijd. Het is niet alleen onze groep waar wij ons nu in bevinden. Dat is heel fijn, alleen het lichaam van Christus is wereldwijd. Gelovigen die bij dat lichaam horen zijn overal. En misschien zijn er heel wat gelovigen bezig met zaken waarvan je zegt van hé, dat hoort niet eigenlijk bij onze tijd. Wat jammer. En dat zijn toch mensen die horen bij het lichaam van Christus. worden nog misschien meegesleept naar allerlei zaken. Goed, apostelen en profeten, dat zijn twee gaven die genoemd worden. En waarvan denk ik wel duidelijk is, ze horen in het fundament. We lezen even dat stukje. De vijf gaven voor dit beheer van het geheimenis, met genade als het grote kenmerk, kunnen in twee groepen verdeeld worden. Twee behoren tot de periode waarin het fundament gelegd werd, apostelen en profeten. De gedachten van God moesten bekendgemaakt worden door de profeten, vergezeld van de autoriteit van Gods gezondene. Paulus is de grootste van alle apostelen en profeten van het huidige beheer. Hij heeft in zijn brieven de nieuwe onthulling blijvend vastgelegd. Deze brieven dienen het doel van profeten en apostelen. Zij blijven in deze brieven in de geest bij ons. Dus in die zin functioneren ze nog steeds. Alleen er komen geen nieuwe meer bij, sinds de brieven geschreven waren. Het bewijs voor hun afwezigheid is niet slechts het gebrek aan bekwame mannen, maar de uitspraak dat deze gaven zich beperken tot het leggen van een fundament. Efeze 2, vers 20. Een profeet die niets aan de brieven van Paulus kan toevoegen, is dus nutteloos. Allen die trachten profeet te zijn, zijn vals gebleken. En misschien kunt u even kijken op de bijlagen. Apostel, daarin wordt even kort aangeduid, inhoudelijk, wat is nu een apostel? Een apostel is iemand die zijn bevoegdheid ontvangt van en spreekt met hetzelfde gezag als degene die hem stuurt. Geselecteerd door de Heer, stuurt deze de elfen de wereld in. He, als het gaat om de apostelen voor de besnijdenis, nadat hij ze zijn bevelen had gegeven. Matthias wordt gekozen door het lot, oftewel door God geleid, in plaats van Judas als 12e apostel. De apostelen reisden rond tussen vele gemeenten. En Paulus is de enige apostel van de natiën. Dat legt hij ook vast op diverse schriftplaatsen, Romeinen 11 vers 13 bijvoorbeeld en 2 Timotheus 1 vers 11. Nou, dat onderstreept het. Paulus was geroepen tot apostel van de natiën. En de 12 waren bestemd als apostelen voor de besnijdenis. Die deling moet u altijd goed onder ogen hebben. Wat is een profeet? Nou, een profeet is iemand die het woord spreekt namens iemand. Je kunt denken aan een Aaron die sprak namens Mozes bij de farao. Meestal spreekt een profeet namens God. En slechts zelden over de toekomst. Mogelijk had hij invloed buiten zijn eigen gemeente. En hun gezag, het gezag van de profeten, hield op toen het koninkrijk niet meer werd gepredikt. En natuurlijk was Paulus ook zelf een profeet, iemand die het woord van God sprak en spreekt, maar in zijn brieven is hij als apostel en profeet nog steeds in feite bij ons. Hè? Zo kun je dat zien. Goed, ik wil dat hierbij laten voor vanavond.